Toetsen en toepassen. Hierbij het zevende deel in de serie Principes van Profetie. In de vorige editie hebben we gesproken over hoe belangrijk het is dat afzonderlijke beelden van wachters, zieners en profeten samengevoegd worden tot een harmonieus geheel dat recht doet aan hetgeen ons hoofd, de Heer Jezus, ziet. Ook hebben we gesproken over de volgende fase van de profetische bediening, waarin het beeld wordt omgezet naar concrete signalen, die uitgezonden worden naar de diverse onderdelen van zijn lichaam. De woorden die gesproken worden, moeten zowel de rechtmatige oordelen van zijn mond weerspiegelen, als ook zijn hart voor herstel en opbouw. Wanneer echte profetische woorden gesproken zijn, dan dragen ze pas vrucht als ze op de juiste manier worden getoetst en toegepast. Waar het ontvangen, samenvoegen en spreken van profetische woorden de verantwoordelijkheid is van degene die de woorden ontvangen en brengen, zijn het toetsen en toepassen de verantwoordelijkheid van degene voor wie de profetische woorden bedoeld zijn. In dit deel willen we aandacht schenken aan de invulling van deze verantwoordelijkheid, zodat profetische woorden daadwerkelijk tot zegen kunnen zijn. Torpederen. Hoezeer het ook nodig is dat profetische woorden getoetst worden, ligt de focus hierin vaak verkeerd. In plaats van dat namelijk de woorden getoetst worden, wordt er te veel gekeken naar de persoon die de woorden brengt. We hebben in eerdere edities uitgebreid aandacht geschonken aan het grote probleem van skepsis, dat deels het gevolg is van het onbijbelse idee dat absolute waarheid beperkt is tot wat er letterlijk in de Bijbel staat. De Heer Jezus is de waarheid en alles wat Hij zegt is waar. Hij zal nooit via profetische woorden zaken zeggen die de schriften rechtstreeks weerleggen. Maar zolang hiervan geen sprake is in profetische woorden, is er weinig reden voor angst voor misleiding. Waarvan deze angst wel sprake is, verschaft deze, samen met jaloezie, de explosieve energie waarmee brengers van profetische woorden soms regelrecht getorpedeerd worden in hun bediening. Als we deze neiging projecteren op het verhaal van Biliam en zijn ezelin, dan zouden we kunnen zeggen dat mensen vaak geneigd zijn te focussen op wie de ezel is. Het gaat er in dit verhaal echter niet om wie de ezel is, maar juist om wie zich als een ezel gedraagt en wie, in plaats daarvan, het noodzakelijke inzicht heeft gekregen om onheil af te wenden. Het gaat uiteindelijk om het inzicht dat God wil geven en niet om wie het brengt. Als we te veel bezig zijn met onszelf, dan zijn we ook geneigd om onszelf met anderen te vergelijken. En ook dit leidt tot een sterke focus op de brenger van een profetische boodschap. Dit is bijbels gezien zeer gevaarlijk, omdat de meeste profeten in de Bijbel na hedendaagse maatstaven al snel als vreemd bestempeld zouden worden. Samuel werd opgeleid door een priester wiens zoons een losbandig leven leidde. En bovendien zalfde hij een man tot koning die uiteindelijk bij een waarzegster terecht kwam. Jesaja moest naakt profeteren, Micha wilde naakt profeteren en Hosea trouwde met een prostituee. Ezechiël lag maanden vastgebonden op zijn zij en at brood gebakken boven een vuur van uitwerpselen. Johannes de Doper leefde in de wildernis en at sprinkhanen met honing. Deze mannen deden niet wat de meerderheid deed en waren in hun gedrag en verschijning al reden voor opschudding. Soms is afwijkend gedrag onderdeel van de profetische boodschap. Als we in nederigheid accepteren dat Hij door mensen heen werkt die wat anders overkomen, dan stellen we ons open voor Zijn woorden. Daar komt nog bij dat de Almachtige soeverein besloten heeft om door onvolmaakte mensen heen te werken. Als we dat aanvaarden, dan heeft dat als bijkomend voordeel dat we accepteren dat Hij ook door ons heen kan spreken. Het gaat er dus vooral om dat we de profetieën toetsen en nooit zomaar een oordeel vellen over de profeet, en dat laatste al helemaal niet op grond van uiterlijke en oppervlakkige criteria. Toetsen. Als we iets toetsen, dan doen we dat ten opzichte van een kade, hetgeen betekent dat we dit moeten opbouwen. We zullen hierbij een aantal vragen formuleren, die kunnen helpen om profetische woorden te toetsen. Wie wordt geëerd? Een van de belangrijkste vragen is wie er verhoogd wordt in een profetie. We weten dat de Heer Jezus koning is en dat de prediking en groei van zijn koninkrijk ook in het leven van zijn discipelen centraal horen te staan. dit referentiekader, dat zich vertaalt in een focus op de Heer Jezus en zijn wil, kan ons helpen om te onderscheiden of een profetisch woord naar waarheid is. In Openbaring 19 vers 10 lezen we dat het getuigenis van Jezus de geest der profetie is. In principe gaat dit vers over de profetie opgetekend in het boek Openbaring. Maar de intensiteit waarmee de engel dit woord sprak, nadat Johannes zich ten onrechte ter aarde had geworpen om deze engel te aanbidden, toont aan hoe belangrijk het is dat de eer van de Heer Jezus altijd gezocht wordt, juist ook in het zoeken en beoordelen van profetische woorden. De Heer Jezus zegt hier iets heel moois over in Johannes 7 vers 18. Wie uit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer. Maar wie de eer zoekt van zijn zende, die is waar en er is geen onrecht in hem. Zodra we kunnen onderscheiden dat de Heer Jezus geëerd wordt door een profetisch woord, dan ligt het al meer voor de hand dat dit profetische woord naar waarheid is. Vlak voorafgaand aan deze woorden, in vers 16 en 17, zegt de Heer Jezus nog iets buitengewoon fundamenteels. Jezus antwoordde hun en zeide, mijn leer is niet van mij, maar van hem die mij gezonden heeft. Indien iemand diens wil doen wil, zal hij van deze leer weten of zij van God komt, dan of ik uit mijzelf spreek. Het principe van deze woorden is dat iemands vermogen om te erkennen of woorden naar waarheid zijn, direct verband houdt met de bereidheid van deze persoon om de wil van God te doen. Dit vereist dus geen hoog opleidingsniveau of decennia aan levenservaring, maar eenvoudigweg de bereidheid om de Heer Jezus te volgen. Vandaar ook dat in de evangeliën veel eenvoudige mensen de woorden van de Heer Jezus wel herkenden als woorden van God, terwijl de mensen die hun eigen koninkrijk te belangrijk vonden, deze niet als zodanig herkenden, hoe geleerd ze ook waren. Wat maakt het los? Een van de grootste blinde vlekken onder gelovigen is het gebrek aan onderscheid tussen veroordeling en oordeel. Veroordeling is iets definitiefs en houdt verband met straf. Rechtmatig oordeel echter is de rechtspraak van God over een bepaalde situatie of over een bepaald gedrag. We vergeten nog wel eens dat de Heer Jezus ook onze rechtvaardige rechter is. Intuïtief denken veel gelovigen dat rechtspraak voor de ongelovigen is en dat de gelovigen vooral schouderklopjes krijgen. Maar dat is niet wat de schriften zeggen. In Jesaja 11 vers 4 lezen we dat de Heer Jezus juist de geringen zou richten en over de ootmoedigen zou rechtspreken, terwijl hij de aarde zou slaan met de roede van zijn mond en de goddelozen zou doden met de adem van zijn lippen. Goddelijke liefde is nooit onverschillig ten aanzien van ongerechtigheid, aangezien door ongerechtigheid kostbare schepselen lijden. De woorden van God hebben nog altijd scheppingskracht en zijn er dus altijd op gericht om zijn goddelijke scheppingsorde te herstellen. Zoals we reeds eerder besproken hebben in de aanmoediging, begint bouwen en planten soms wel met afbreken en uitrukken van wat niet goed is. Jeremia 1 vers 9 en 10, waarvoor zijn oordelen dus ook bedoeld zijn. De intensiteit van zijn woorden is altijd een directe uiting van het vuur van zijn liefde. Bij sommige woorden ervaren we zijn liefde direct, bij andere woorden kan het wat langer duren om zijn liefde erachter te ontdekken. In sommige woorden die op het eerste gezicht hard lijken, kunnen we de liefde van God zelfs pas ontdekken wanneer zijn liefde voor het verloren in onszelf meer gestalte heeft gekregen. Profetische woorden kunnen soms moeilijk zijn om te horen, maar uiteindelijk moeten deze altijd mobiliseren tot het afleggen van ongerechtigheid en het omarmen van gerechtigheid. Waar roept het toe op? Een juiste houding ten opzichte van de schriften zou ons een solide referentiekader moeten geven van wat de essentiële doctrines van het Koninkrijk van God zijn en van wat wel tot eer van hem is en wat niet. Profetische woorden mogen niet de schriften weerleggen, maar daarin gaat het wel om de geest van de schriften. Een van de zaken die we uit de schriften kunnen leren is dat de Almachtige ontzagwekkend creatief en onvoorspelbaar is. In Exodus 15 vers 11 lezen we dat hij wonderbaar is in zijn doen. En dit aspect van zijn spreken komt terug in Job 37 vers 5, waar staat dat hij grote dingen doet die we niet begrijpen. Zoals de Heer Jezus de mensen met grote regelmaat verwonderde met zijn woorden en zijn daden, zijn we misleid als we niet meer openstaan om vandaag de dag door hem verwonderd te worden. Hetgeen concreet kan betekenen dat hij dingen doet of zegt die we in eerste instantie niet begrijpen en misschien wel te wonderbaar voor ons zijn. In dat geval is het beter om zijn woorden en daden zorgvuldig te wegen en de Heilige Geest de ruimte te geven zijn raad verder bekend te maken. Maria was in dit opzicht buitengewoon wijs. In Lucas 2 lezen we dat ze al de profetische woorden die ze van de engel Gabriël had ontvangen, bewaarde, ze overwegende in haar hart. Laten we bereid zijn om verwonderd te worden door onze wonderbare raadsman en, als we zijn woorden niet direct begrijpen, ze te overwegen in ons hart. Toekijken. Hoewel we in het einde der tijden ook heftige vormen van profetie, zoals in het Oude Testament, mogen verwachten, zie Openbaring 11, zijn de meeste profetische woorden binnen de lokale gemeente eerder licht van gewicht. Vandaag de dag hebben allen die wedergeboren zijn de Heilige Geest ontvangen, wat een groot verschil maakt voor de omgang met profetie ten opzichte van het leven onder het Oude Verbond. De meer overvloedige werking van de Heilige Geest in en door gelovigen betekent in de eerste plaats dat aan iedere gelovige op enig moment profetische woorden gegeven kunnen worden tot opbouw van anderen. Als we een profetisch woord mogen delen, plaatst dat ons niet meteen op het niveau van Mozes en Elia, zeker niet ten opzichte van andere gelovigen. Doordat bij profetie binnen de gemeente de ontvanger van het profetische woord ook zelf de Heilige Geest heeft ontvangen, tenzij het natuurlijk een ongelovige betreft, is het van belang dat de ontvanger zelf nog bevestiging vraagt van de Heilige Geest. Daarom is het vaak niet nodig en zelfs onverstandig om te veel gewicht te geven aan een profetisch woord bij het brengen ervan. Als de ontvanger nederig is van hart, dan is dat gewicht niet nodig om het tot zegen te laten zijn. De meeste profetische woorden, tenzij het terechtwijzingen zijn, zijn als vlinders. Bijzonder mooi, licht van gewicht, maar als je erin knijpt, dan verdwijnt hun schoonheid. Als we Deuteronomium 8 vers 3 en Matteüs 4 vers 4 naast elkaar leggen, dan zouden we kunnen stellen dat het manna in de woestijn een prototype was voor de woorden uit de mond des Heren. Manna was als fijne bolletjes, daalde samen met de dauw neer uit de hemel en smaakte naar honing en oliegebak. Deze subtiele eigenschappen horen in principe ook bij de meeste profetische woorden, die uiteindelijk ook altijd de zoete smaak van de Heer Jezus en de olie van de Geest moeten bevatten. We zullen iets verderop ingaan op hoe het volk dit manna diende te gebruiken, maar we zullen eerst kijken naar iets dat ze absoluut niet moesten doen, het verzamelen en er te lang naar kijken. Degenen die te lang wachten met het gebruiken van verzameld manna, konden ontdekken dat het uiteindelijk altijd zou bederven van de wormen en gaan stinken. Exodus 16 vers 20. Een van de grote problemen met de hedendaagse christelijke cultuur is dat het mogelijk is om de indruk te wekken christen te zijn zonder ooit zelf actief de wedloop te lopen. Hebreeën 12 vers 1. Hoewel de mogelijkheid om lauw te blijven nu snel afneemt, kunnen mensen op deze manier makkelijk blijven toekijken terwijl anderen wel radicaal de Heer Jezus volgen. Als mensen profetische woorden verzamelen en vervolgens toekijken, bederven deze woorden uiteindelijk altijd. Iemand die zegt dat een profetisch woord stinkt, kan daar zelf mede verantwoordelijk voor zijn, door te lang te hebben toegekeken, in plaats van het profetische woord te hebben verwerkt en toegepast. Zoals wormen getuigen van het aardse en bederf veroorzaakte in het manna, kunnen mensen die te sterk verbonden zijn met het aardse, profetische woorden op een dusdanige manier verwerken, dat het leidt tot een onaangename geur. Ook bij gelovigen, die willens en wetens wereldgelijkvormig zijn, bewerken profetische woorden uiteindelijk geen lieflijke reuk voor de Heer Jezus. Toepassen. Profetische woorden zijn bedoeld voor toerusting en opbouw, en ook om gelovigen te sterken en te leiden in hun wandel. Om profetische woorden ten volle tot hun recht te laten komen, zijn een aantal stappen belangrijk. Verwonderen. De betekenis van het Hebreeuwse woord voor manna is in feite de vraag die de mensen zich hierover stelden. Wat is het? Dit is een uiting van verwondering, Als de Heere spreekt en beelden geeft, dan zijn dit vaak uitingen van het feit dat hij wonderbaar is in zijn doen. Verwondering is goed en is eigenlijk een oprechte combinatie van geloof en onbegrip. Verzamelen. Profetische woorden dienen ook verzameld te worden. Het manna bestond uit verschillende fijne bolletjes die tezamen verwerkt moesten worden. De Heer Jezus zei dat we zouden leven van elk woord dat uit de mond van God uitgaat. Dit betekent dat we een profetisch woord ook dienen samen te voegen met andere woorden die de Heer al eerder heeft gesproken, of woorden die hij nog gaat spreken. Vermalen. Profetische woorden moeten vermalen worden om de betekenis en praktische toepassing ervan goed te kunnen doorgronden. Zorgvuldig overwegen is belangrijk om te zorgen dat deze uiteindelijk bewerken waar ze voor gegeven waren. Reine zoogdieren waren voor het volk van God allemaal herkauwers. Herkauwen staat voor zorgvuldigheid en rentmeesterschap. Als we het juiste rendement willen halen uit profetische woorden, dan moeten we het voorbeeld van Maria volgen en ze zorgvuldig overwegen. Verwerken. Uiteindelijk moeten de vermalen profetische woorden samengevoegd worden tot een samenhangend geheel en toegepast. Als actie gevraagd wordt, dan moeten we in actie komen. Als er opgeroepen wordt tot bekering, dan bekeren we ons. Als er gesproken moet worden, dan spreken we. En als er gezwegen moet worden, zwijgen we. Geloof gaat om daden en profetische woorden zijn altijd bedoeld om ons te helpen in wijsheid te wandelen en de juiste dingen te zeggen en te doen. Vernieuwen. Profetische woorden zijn vooral richting voor vandaag en niet per se voor morgen. Bij het innemen van het beloofde land kreeg Jozua voor de verovering van de eerste steden totaal verschillende instructies, wat betekende dat hij verbonden moest blijven met de Heere om deze te ontvangen. Mozes mocht juist het beloofde land niet binnengaan, omdat hij een vroegere instructie om op de rots te slaan, Exodus 17 vers 6, toepaste, terwijl daar al een nieuwe instructie voor in de plaats was gekomen, Numeri 20 vers 8. Daarom is het belangrijk dat we altijd open blijven staan voor nieuwe woorden en op tijd afstand doen van instructies die niet meer van toepassing zijn. Toerusting. Als we leren om profetische woorden in nederigheid te zoeken, herkennen, ontvangen, waarderen, verzamelen, vermalen, verwerken en op tijd weer te laten vernieuwen door nieuwe profetische woorden, dan kunnen ze ons opbouwen en toerusten voor de taken die we te doen hebben gekregen. Hoewel de rechtvaardige door geloof hoort te leven, zijn waarachtige profetische woorden kostbare bevestiging van de almacht en liefde van onze God, zijn betrokkenheid op ons leven en zijn glorieuze wijsheid die ons altijd de juiste weg kan wijzen. Ook door profetische woorden heen kunnen we hem zo beter leren kennen. En als we hem kennen, dan leven we nu al het eeuwige leven. Johannes 17 vers 3. Operatie Leeuw van Juda.